luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Vanmorgen ben ik zo blij om te kunnen vertellen dat wij na een hele lange pauze de preekserie Route 66 weer oppakken. Yes! Thank you. I have a fan over there. No. En Route 66 is allereerst de beroemde historische autoweg. En dat gaat door 8 staten heen. Het verbindt Chicago met de kust van Los Angeles. Over een best wel lange afstand, iets van bijna 4000 kilometer. En in ons geval is het een woordspeling hierop. Want onze Bijbel bestaat natuurlijk uit 66 boeken. En in deze serie nemen wij in vogelvlucht, als het ware, een reis door de gehele Bijbel heen. Zodoende Route 66. Ik heb dat trouwens niet zelf bedacht, ik heb het van iemand anders gejat. Nou, we hebben het Oude Testament af. Yay, kom op Mark! 39 Bijbelboeken. En mocht je de serie niet gevolgd hebben, dan kan je alsnog een inhaalslag maken. Want ze staan allemaal op onze website. En ook op andere platforms waar we onze media op hebben staan. Het enige verschil tussen onze website en alle andere platforms is dat op onze website mijn preeknotities staan, inclusief slides, inclusief citaten en de schriftreferenties. En op alle andere platforms niet, dan is het of gewoon volgens mij alleen audio of video. En je zou nu kunnen denken dat omdat we het Oude Testament afgemaakt hebben, dat we vandaag met het Nieuwe Testament, hè, namelijk met Matthäus, zouden gaan beginnen. Maar dat gaan we niet doen. Oh. We moeten eerst nog op die Route 66 even een pitstop maken. Goed hè? Sure. Nee, we moeten nog even een zijsprong maken. En als je een gewone papieren Bijbel hebt, dat is tegenwoordig een beetje niet meer van deze tijd. Maar als je nog zo'n Bijbel bij je hebt, dan wil ik je vragen om deze open te slaan op Matthäus hoofdstuk 1. Matthäus hoofdstuk 1. En dan als je dan 1 of 2 bladzijden terugbladert, dan zou je ergens een blanco bladzijde moeten tegenkomen. Het ziet er zo uit. Blanco bladzijde. Ja, mits je geen studiebijbel hebt, want dan zitten er allerlei andere dingen tussen. Dus tussen Malachi hoofdstuk 4 vers 6 en Matthäus 1 vers 1 zou je ergens een blanco bladzijde in je Bijbel moeten hebben. En over deze blanco bladzijde ga ik het vandaag hebben. Niet letterlijk natuurlijk, ik ken de Nederlandse gedachte, maar niet letterlijk, ik ga het hebben over wat deze blanco bladzijde vertegenwoordigt. Want het bevat namelijk 400 jaar aan geschiedenis. Dat is nogal wat. En omdat er in deze 400 jaar geen enkel profetisch woord van God werd vastgelegd, oftewel, er waren geen kanonische Bijbelboeken in die tijd geschreven, wordt deze periode tussen de twee testamenten in door sommige mensen de stille jaren genoemd. De 400 stille jaren. En dan stil omdat er in deze periode geen profetisch woord van God tot Israël kwam. Sommigen zouden zelfs zeggen dat God in deze periode gewoon helemaal stil bleef. Maar persoonlijk geloof ik dat niet. Maar goed, de toepasselijke vraag, denk ik, die ik vandaag graag wil beantwoorden, is dit. Wat als God in jouw leven stil lijkt te zijn? Wat als God stil lijkt te zijn? En wat gebeurt er met je geloof? Wat gebeurt er met je vertrouwen op God? Wat gebeurt er met je zekerheid over God? Wat gebeurt er met je emoties, met je gedachten, je houding naar God toe? je houding naar anderen toe. Wat gebeurt er met je wanneer God stil lijkt te zijn? Nou, mijn gebed is dat wanneer God in jouw leven stil lijkt te zijn, je een rotsvast vertrouwen in God zal hebben dat Hij, en dan wellicht stilletjes, van alles in jouw belang aan het doen is. Alleen achter de schermen, waar wij geen zicht op hebben. We hebben aan het einde van het Oude Testament de profetie van Maleachi. Dat is het laatste boek van het Oude Testament. En hij, dus Maleachi, en een zekere Nehemia, naar wiens naam het Bijbelboek Nehemia ook is genoemd, die hebben allebei aan het eind van de 5e eeuw geleefd. En hun Bijbelboeken, die genoemd zijn naar hun eigen namen, zijn dan de laatst geschreven boeken uit het Oude Testament. En ze leefden in Jeruzalem en ze kenden Jeruzalem en Judea vanuit die periode. Dus hun context was Jeruzalem, Juda aan het eind van de 5e eeuw. Dat was hun context. Maar stel dat deze twee, Maleachi en Nehemia, door middel van een tijdmachine plotseling 400 jaar naar de toekomst werden gebracht, naar de tijd van Jezus. Wat zouden ze verrast en ik denk ook heel erg verward zijn op dat moment. Ze stappen die tijdmachine uit en ineens zijn ze in een hele andere tijd, 400 jaar later. Ze zouden verrast en verward zijn, denk ik, want in hun tijd waren de Perzen aan de macht. En nu ineens zijn het de Romeinen. In hun tijd was de Perzische koning Artaxasta aan de macht. En nu is er een vazalkoning in Israël die over de Joden is aangesteld door Rome. Dat is Herodes de Grote. In hun tijd waren er profeten. Er was Ezra, een hele getrouwe schriftgeleerde die het woord van God rechtsneed. Maar nu zijn er geen profeten zoals ze gewend waren. En ze komen ineens Farizeeën, Sadduceeën en de schijnheilige zogenaamde schriftgeleerden tegen. In hun tijd draaide alles wat hun godsdienst betreft om het ceremoniële in de tempel. En nu waren er ook nog eens plotseling overal synagogen waar de Joden hun godsdienst ook uitoefenden. En wat was het tempelcomplex ineens gigantisch groot en fraai geworden? In vergelijking met de tempel van Zerubabel die 500 jaar daarvoor gebouwd werd. Het gehele tempelcomplex was nu 2 keer zo groot en nog vele malen mooier en fraaier dan dat zij gewend waren. De wereld sprak ook een hele andere taal. Sterker nog, hun Bijbel was anders. Hun Bijbels was nu ineens in de Griekse taal geschreven. Kortom, deze dingen en nog veel meer van dit soort dingen waren veranderd in die 400 jaar tijd. Net zoals er bij ons heel veel veranderd is sinds de 17e eeuw. Nou, ik noem dit allemaal omdat wij, die de Bijbel serieus nemen en willen weten in welke wereld Jezus terechtkwam, toch iets moeten weten van wat er in die 400 jaar tijd allemaal gebeurd is. Er zijn letterlijk boeken over geschreven. Ik had laatst nog een boek besteld van iets van 700 pagina's alleen over deze periode. Ik werd helemaal tureluurd door het lezen. En dus er zijn heel veel boeken daarover geschreven, maar vandaag in vogelvlucht, 400 jaar tijd, blanco pagina, gaan we er heel snel doorheen. Het is goed om deze dingen wel te weten, althans om daar iets van te weten. Want als wij dit negeren, dan missen wij een groot stuk context, waardoor we een aantal zaken in het Nieuw Testament gewoon niet kunnen begrijpen. Het gaat aan ons voorbij. Dat zijn die schriftgedeelten waar je gewoon heel snel overheen leest. Ja, want je snapt het toch niet. En ik hoop dat wat we in deze periode of van deze periode gaan leren, dat we dan even langer stil blijven staan bij die stukjes in het Nieuw Testament waarvan we eerst dachten van, waar heeft dit over? Dus dat is even het doel. Ik denk dat dat we als we dit niet doen, dat we ook een stuk van de grootheid van Gods werk in deze periode niet gaan zien. En want alhoewel het door sommige mensen de stille jaren wordt genoemd, was God helemaal niet stil. Hij was nog keihard aan het werk. En ja, als we dat niet inzien, dan zullen we blijven geloven dat het inderdaad 400 echte stille jaren waren. Wat in mijn optiek echt niet het geval was. Nou, zoals we van de Route 66-serie gewend zijn, zal ik vandaag ook deze periode van 400 jaar in vogelvlucht gaan behandelen. Maar omdat het om heel veel informatie gaat, moet ik het in twee delen doen. Anders zitten we hier anderhalf uur later nog. Dus vandaag gaan we deel 1 doen en de volgende keer deel 2. En vandaag wil ik deze periode gaan benaderen vanuit het oogpunt van de vervulde profetie. Met andere woorden, de gebeurtenissen van deze periode, in deze 400 jaar, de gebeurtenissen werden voor 100% nauwkeurig door God voorspeld. En dit feit alleen al hoort ons ontzettend veel rust, vertrouwen en moed te geven. Want vervulde profetieën helpt ons om ook de nu nog onvervulde profetieën te gaan geloven en daarop te gaan vertrouwen. En ook de profetieën waar we vanmorgen naar gaan kijken, daar is nog eentje of nog twee staan ertussen die nog niet vervuld zijn. In deel 2, ik wil er nog bij zeggen dat we vandaag alleen eigenlijk tot de achtergrond komen van wat er in deel 2 geschetst gaat worden. Het zal meer gaan lijken, denk ik, op een, misschien noem het even een geschiedenisles of een bijbelschoollezing dan een preek. Dus ik hoop dat jullie vanmorgen koffie op hebben. En mijn vraag is om alsjeblieft, kijk, hij heeft koffie bij zich, om alsjeblieft bij de les te blijven. Ja, in het volgende deel 2, wil ik het benaderen vanuit het oogpunt dat deze periode een tijd van voorbereiding was op de komst van Jezus Christus. Het was allemaal als voorbereiding op de komst van Jezus Christus. Want alles dat in deze 400 jaar gebeurde, dat baande de weg voor Jezus' geboorte en voor het evangelie. Zonder wat er in die 400 jaar tijd gebeurd is, zou Jezus niet op dat moment in de geschiedenis gekomen zijn. Zou het evangelie ook niet op dat moment gepredikt werden. Nou, mijn doel met beide delen is echt om mezelf en ook om jullie te bemoedigen door het feit dat wanneer God in je leven stil lijkt te zijn, hij nog alles in jouw belang aan het doen is. Nou, ik kan jullie nu gewoon gaan vertellen welke wereldrijken in die periode aan de macht waren. En wat het al zo betekende, want dat zijn best wel belangrijke dingen. Maar dan doe ik geen recht aan God en ik doe geen recht aan de Bijbel. Want ondanks dat God geen profetisch woord in die periode sprak God wel profetisch over die periode. En dan tussen de 110 en 150 jaar daarvoor. En vandaar dat ik het vandaag vooral wil hebben over de vervulde profetie in die periode van 400 jaar. Nou, nog zo'n stelvraag. Stel dat je voor het eerst, de allereerste keer, een Bijbel in handen krijgt. Je krijgt een Bijbel in handen en je bent vastberaden om de Bijbel van kaf tot kaf te gaan lezen. En ik weet dat als je dit in alle oprechtheid doet, ik weet dat het ook heel moeilijk kan zijn zodra je in wat andere oud-testamentische boeken komt, Leviticus, Numeri en dat soort dingen. Veel mensen haken daar af. Maar als je het doorzet en als je het oprecht gaat lezen, ik weet zeker dat je echt gegrepen zal worden door de verhaallijn. Want er zit heel veel in dat gewoon heel erg boeiend is. Ik geloof ook dat als je het begrijpend leest, dat je zal opmerken dat er soms abrupte veranderingen zijn. Als je bijvoorbeeld Esther leest, of als je Esther af hebt, en dan begin je ineens aan het lezen van Job, dan merk je dat de verhaallijn, de vertelling, de geschiedenis, de biografische schets van dat hele, van alles tot op dat moment, dat dat ineens ophoudt met Job. Er is een gigantisch grote verandering. Het houdt ineens op. En als je vervolgens doorgaat met de psalmen en de boeken van Salomo, dan merk je dat je nu ineens weer met weer iets anders te maken hebt. Een hele andere schrijfstijl, oftewel een hele andere genre. En zodra je dan met Jesaja begint en vervolgens de volgende 15 profeten, dan is het weer anders. Dan lijkt het veel meer op wat wij vandaag de dag een preek noemen. Want er is ineens een doelgroep waartegen aanklachten worden ingediend op basis van de normen en waarden van waar je eerder over las. En als je dan Maleachi af hebt en je begint met Matteüs, dan is echt alles anders. Waar je in het Oude Testament las over profeten, lees je in het Nieuw Testament ineens over fariseeën, schriftgeleerden en sadduceeën. In het Oude Testament las je nergens over fariseeën, je las ook nergens over sadduceeën. Dus wie zijn dit? Waar komen ze vandaan? Ze moeten ergens vandaan gekomen zijn. Er is ook een grote politieke verandering. Ineens lees je niets meer over de Canaanieten. Je leest niks meer over de Edomieten, de Ammonieten, de Babyloniërs, de Assyriërs en ga zo maar door. Waar zijn zij gebleven? Israël is niet meer onder de macht van de Perzen, maar nu lees je over Romeinse soldaten die overal in Israël rondlopen. Alles is veranderd. En als lezer krijg je geen enkele waarschuwing of introductie of voorwoord. Je eindigt in Maleachi. Toen de Perzen de macht hadden en je begint Matteüs te lezen en ineens is Rome de grote wereldmacht. Al deze veranderingen en nog meer vinden plaats op de blanco pagina. Al deze veranderingen vinden hier plaats. Dus als jij als lezer van de Bijbel wil gaan begrijpen wat zich plotseling in het Nieuw Testament afspeelt, dan moet je gewoon iets weten, niet alles, maar je moet iets weten van wat de Bijbel ons niet vertelt over deze periode van 400 jaar. En gelukkig heeft God meerdere geschiedschrijvers gebruikt om ons hierbij te helpen. En hier zal ik in de volgende keer meer over gaan vertellen. Nou, ik wil nog één ding zeggen over wat men de 400 stille jaren noemt. Het betekent vooral niet dat mensen in die tijd helemaal niet door God bewogen werden of door God geleid werden of bemoedigd of beschermd werden. God was nog steeds betrokken bij degene die hem eerde, diegene die hem aanbaden. Het betekent wel dat de manier waarop God voor 1500 jaar lang door het Oude Testament heen hoe hij door het Oude Testament heen tot de mens sprak, dat hij op die wijze niet meer sprak. Dus dat is het verschil. En eigenlijk, ik zat hierover na te denken, eigenlijk was deze periode van 400 stille jaren in dit opzicht vergelijkbaar met de tijd waarin wij anno 2024 leven. In zekere zin kunnen wij vandaag de dag ook zeggen dat wij in de stille jaren leven, omdat er geen nieuwe Bijbelboeken meer geschreven worden. Het is niet zo dat Jongbloed of de Nederlandse Bijbelgenootschap ineens met een aankondiging komt. Hey jongens, het 67e Bijbelboek zit eraan te komen. En dit jaar met de nieuwe paaseditie of zoiets. Nee. Dus in die zin is het nu ook stil. De kanon van de Heilige Schrift, de Bijbel zoals we die kennen, is eens en voor altijd gesloten. Er wordt niets aan toegevoegd. Dus laten we beginnen. Nou, aan het eind van het Oude Testament was Israël onder de macht van de Perzen. De laatste drie historische boeken, dat zijn Ezra, Nehemia en Esther. En de laatste drie profetische boeken, Haggai, Zacharie en Maleachi. Die beslaan iets meer dan 100 jaar van die periode. In deze tijd kreeg het Joods volk veel gunst en vrijheid van de Perzen. De Perzen lieten de Joodse ballingen uit Babylon terugkeren naar Jeruzalem. Dat lezen we in Ezra en Nehemia. Ze hadden de herbouw van de tempel, dus de Perzen hadden de herbouw van de tempel en zelfs de herbouw van de stadsmuur, allemaal gefinancierd. Zoveel gunst kregen de Joden vanuit het Perzisch Rijk. En na een tijd was de tempeldienst hersteld, Juda kon de Here weer in de tempel aanbidden. En dit is min of meer waarmee het Oude Testament eindigt. Nehemia. En ineens stopt de vertelling. De Bijbel valt stil. Alleen ging het leven van de Joden gewoon wel weer door. De Perzen regeerden vervolgens nog voor zo'n 100 jaar, totdat de Grieken onder leiding van Alexander de Grote de Perzen versloegen, waardoor het Griekse Rijk tot stand kwam. En Alexander de Grote die breidde het Rijk uit tot ver buiten de grenzen van het Perzisch Rijk. Alleen stierf Alexander op een jonge leeftijd, volgens mij was hij een jaar of 32 toen hij stierf. En het nare daarvan, en ik denk dat dat waarschijnlijk was omdat hij nog zo jong was, hij had het niet verwacht, had hij geen opvolger geregeld. Er was geen successieplan. En na zijn dood werd het Rijk onderverdeeld aan een aantal van zijn generaals die onderling in een machtsstrijd raakten. Dus het was eigenlijk best wel een lastige tijd voor de Grieken. Nou, lang verhaal kort, hierna kwamen de Romeinen aan de macht. Die tot ruim 1000 jaar daarna aan de macht bleven. En het waren de Romeinen waarmee de Joden in de tijd van Jezus te maken hadden. Nou, ik zei dat ik vandaag voornamelijk naar deze periode wil gaan kijken vanuit het oogpunt van vervulde profetieën. Dus laten we een kijkje nemen naar welke profetieën in deze periode vervuld zijn. Het zijn er enkele. Wie weet welk Bijbelboek we moeten openslaan? Not you. Ik zou zeggen, oké, behalve de Bijbelschoolstudenten, behalve Casper, behalve Mark. Thank you, Holly. Daniel, precies. Weet je, de hoofdlijn van Daniel is dat God almachtig de wereldrijken en hun leiders aanstelt totdat Jezus Christus zal komen om zijn eeuwige koninkrijk te vestigen. Dat hadden we ook in het overzicht van Daniel, hadden we in twee delen gedaan. Daar werd het ook duidelijk. En het bijzondere hiervan is dat Daniel heel specifiek over deze profetieën is. Ze worden zelfs bij naam genoemd. En wat ik zo mooi vind is dat God totaal geen ruimte geeft voor twijfel. En ik denk dat het vooral voor ons, anno 2024 of 2024, makkelijk is om dat te beamen, want wij kijken natuurlijk in de achteruitspiegel. En we weten dat dat God alles gedaan heeft wat Daniel heeft geprofeteerd over deze periode. Wij hebben het voordeel van de geschiedenis. En deze Daniel die leefde als banneling toen het Babylonisch Rijk de macht had. Hij werd als tienerjongen met drie vrienden van hem gevangen genomen bij de val van Jeruzalem. En hij werd door koning Nebukadnezar in dienst genomen. En deze koning Nebukadnezar, die kreeg op een zekere nacht een hele nare droom, waardoor hij echt overstuur raakte. Ik vond het zo mooi dat Gerry de Haan laatst tegen me zei dat ze over iets gewoon freaked out was. Nou, hij was dus echt freaked out over die droom. Hij was echt overstuur. Hij wist er geen raad mee. En wat deed hij? Hij liet de magiërs, de tovenaars en de galdeërs halen om zijn droom dan uit te leggen, om die droom dan ook te interpreteren voor hem. En wat deden deze mannen? Wat logisch is, deze tovenaars, deze galdeërs en de magiërs, die gingen naar de koning toe, die kwamen voor hem staan en die vroegen de koning om zijn droom te vertellen. Oké, koning, zeg het maar. Vertel ons de droom en dan zullen wij u de betekenis ervan geven. Maar de koning was niet dom. Hij zegt, hou even, time out. Hij zei tegen hen dat zij eerst moesten vertellen wat hij droomde. Vertellen jullie mij maar wat ik gedroomd heb. En want als zij niet eens zijn droom weten na te vertellen, hoe kan hij hen vertrouwen om de juiste betekenis van zijn droom te geven? Daarom is die koning echt een slimme man. En natuurlijk kon niemand dit doen. Dat hadden ze ook tegen de koning gezegd. Waardoor de koning gewoon ontzettend boos werd. En hij gaf het bevel om alle magiërs in het rijk, alle tovenaars, alle galdeërs, om hun te doden. En daar waren ze mee aan begonnen. En Daniel en zijn drie Joodse vrienden, die hoorden hier ook bij. Dus hun leven was ook in gevaar. Ja, Daniel van en zijn drie vrienden. Dus Daniel krijgt dit te horen. En wat doet hij? Hij roept zijn vrienden bij elkaar voor een bidstond. En de Heere sprak die nacht tot Daniel en verklaarde hem niet alleen wat Nebukadnezar had gedroomd, maar ook de betekenis daarvan. Dus nu ging Daniel met deze wetenschap opgelucht en volverzekerd naar de koning toe. En dan zegt hij dit tegen de koning. Koning Nebukadnezar, ik weet precies wat u heeft gedroomd. En ik ga het u vertellen. Ik weet het niet omdat ik zelf zo bijzonder ben. Het ligt echt niet aan mij. Maar omdat mijn God onze levens wilde sparen. U lag op een avond op uw bed en u vroeg uzelf af, wat gaat er gebeuren wanneer ik er niet meer ben? U bent uiteindelijk Nebukadnezar, u heeft alles voor het zeggen. U regeert over heel de wereld, maar u vroeg uzelf af, wat gaat er nou gebeuren na mij, als ik er niet meer ben? En dus zag u in uw droom een beeld. Het beeld had een hoofd van goud, het had een borst en armen van zilver, het had een buik en dijen van brons, de benen zijn gemaakt van ijzer, en de voeten en de tenen waren deels ijzer en deels klei. En er kwam een steen die trof het beeld en verbrijzelde het, totdat er niets meer overbleef. En de steen werd tot een grote berg en het vulde de hele aarde. Ineens had Daniel de aandacht van Nebukadnezar. En hij zat als het ware op de rand van zijn troon. Daniel ging verder. Dit is wat het betekent. U, Babylon, u bent het gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen dat lager in waarde is dan u, of dan die van u. Daarna komt nog een ander, het derde koninkrijk, dat over de hele aarde zal heersen. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer dat alles verplettert en verbrijzelt. Het allerlaatste koninkrijk zal zijn als een mengsel van ijzer en klei, gedeeltelijk ijzersterk en gedeeltelijk broos. Koning, u zag in uw droom de toekomst en de toekomstige wereldmachten. Nou, wat ik net allemaal heb genoemd, deze vertelling, dat staat in Daniel hoofdstuk 2. Daniel hoofdstuk 2. En in deze droom wordt alleen aangegeven dat er na Babylon nog vier opeenvolgende koninkrijken gaan komen voordat Jezus zijn eeuwige koninkrijk zal vestigen. En om een totaalplaatje van deze voorspellingen te krijgen, moeten we de droom van hoofdstuk 2 naast de visioenen van Daniel hoofdstuk 7, 8 en 9 leggen, om zo de schrift te laten uitleggen en de schrift te laten interpreteren. Nou, in vogelvlucht kunnen we nu niet ingaan op al deze details, zelfs niet enkele details, want dat is echt een studie op zich. Jullie die Daniel ooit hebben gelezen weten dat dat geen makkelijk boek is om te lezen. Dus wat ik ga doen is, ik zal een plaatje zo meteen laten zien, waarop de uiteindelijke uitleg van Daniels profetie staat. Dus we gaan het vandaag niet hebben over context en achtergrond en hermeneutiek en exegese en al dat soort dingen. We komen vandaag alleen tot de conclusie. En dat wil ik op dit plaatje laten zien. Nou, wat Nebukadnezar gedroomd had, is dat het hoofd van goud Babylon omvergeworpen zal worden door de zilveren borst en arme Perzië. En dat vervolgens omvergeworpen zal worden door de buik en dijen van brons, de Grieken. Dat vervolgens omvergeworpen zal worden door de benen van ijzer, Rome. Daarna zal voor ons nog toekomstig een rijk komen van ijzer en klei. En dat wordt niet genoemd. Rome wordt trouwens ook niet genoemd in Daniël. En daarna zal Jezus zijn eeuwige koninkrijk gaan vestigen. Nou, dit is in een notendopje de conclusie van Daniël 2, 7, 8 en 11. We weten inmiddels dat het Oude Testament sloot met de Perzen aan de macht. En dat het Nieuwe Testament opent met de Romeinen aan de macht. Dus wat ik handig vind, ik vind het handig voor mezelf, ik denk misschien jullie ook, is om iets te weten over wat zich hiertussen afspeelde. Tussen de Perzen en de Romeinen. Wie aan de macht was en hoe dat ging. En de historici, sorry hoor. Vervelend zo'n ding. Voorheen had ik die microfoon, dan kon ik dit doen. Nu moet ik dit doen, denk ik. Zo. De historici, waaronder Josephus, maar ook andere geschiedschrijvers, die leren ons dat een zekere koning Philippus II van Macedonië erop uit was om het Perzische Rijk omver te werpen. En hij begon met zijn campagne en hij was nogal succesvol. Na zijn dood, van deze Philippus dan, nam zijn zoon Alexander III het van hem over. En een heel lang verhaal kort, versloeg hij deze Alexander in 331 voor Christus. Oeps. Ik ben mijn dingen kwijt. Nee, versloeg hij dus in 331 voor Christus de Perzische koning Darius en het gehele Perzisch Rijk. Deze Alexander is bekend als Alexander de Grote en hij breidde zijn rijk uit helemaal tot aan Indië. Dus het was veel, India, sorry. Het was veel groter dan het Perzisch Rijk ooit was. En op 32-jarige leeftijd stierf deze Alexander. En wat ik net ook zei, helaas, voor hem had hij geen opvolger aangewezen. Dus wat gebeurde er? Zijn rijk werd na een grote machtsstrijd onderverdeeld aan 5 generaals. En de 2 belangrijkste van deze 5 generaals voor deze studie zijn een zekere, ik ga het waarschijnlijk heel verkeerd zeggen, is Gerry hier of niet? Nee, Gerry is er niet. Dat is goed, want ze kijken wel altijd. Maar ze helpt me dan. Is een zekere Ptolemaeus? Ptolemaeus. Oh, die. Ja, die. Ptolemaeus. Dankjewel. Een zekere Ptolemaeus. En een Seleucus. Zeg dat goed? Ja? Oké. Okay. Ik ken ze in het Engels, maar in het Nederlands niet. Oké, okay, anyway. Dus die 2, dat waren de 2 belangrijkste koningen voor deze studie. En zo tegen 275 voor Christus waren de 2 machtigste rijken, die van de Ptolemaïen, en die waren in het zuiden, Egypte, en de Seleuciden in het noorden, Syrië en daar voorbij. Ik weet niet of je het weet, maar wanneer de Bijbel spreekt over het noorden, het zuiden, oosten en west, dan is het altijd gerelateerd aan Israël. Dus ten noorden van Israël is in dit geval Syrië en ten zuiden van Israël is Egypte. Deze Griekse heersers die brachten wat genoemd wordt de Hellenisering van de Oosterse wereld. En dat is simpel gezegd, ze wilden dat de hele wereld Grieks werd. In hun denken, in hun filosofie, in hun cultuur, in gebruiken, alles. De Hellenisering van de Oosterse wereld. De filosofie van het Hellenisme stelt dat het Griekse wereldbeeld en de cultuur gewoon vele malen beter waren dan alle anderen. En dat alle anderen in hun wereldbeeld en cultuur dus Grieks moesten worden. Om deze reden zijn wij vandaag de dag eigenlijk nog Griekse denkers en niet Oostersdenkers. Maar dit druiste natuurlijk tegen het Joods denken En tegen het Joodse godsdienst. Want het Hellenisme benadrukte de autonomie van de mens. Het Hellenisme benadrukte dat gemeenschap eigenlijk niet nodig was. Het was individualisme. Ze hadden geen boodschap aan gemeenschap. Het Hellenisme vereerde de mens en heidendom en zelfs de naaktheid van het menselijk lichaam, dat was allemaal de norm. Hoe bloter, hoe beter. En dat druiste gewoon tegen het Joodse wereldbeeld in. Nou, fast forward ruim 100 jaar, naar ongeveer 170 voor Christus. En dan zien we een zekere koning van de Seleuciden, Antiochus de Vierde. En die heet, zegt het goed of niet? Spreek het goed uit, Antiochus de Vierde. Die zichzelf ook Epiphanes heeft genoemd, of Epiphanes. En dat woord Epiphanes betekent dat God zich heeft geopenbaard, of God heeft zich bekendgemaakt. En dat is hij dus. Hij is dus de belichaming van God die zich aan de mensheid bekend heeft gemaakt. Nou, hij was een zeer wrede koning en die ook de macht kreeg over Israël. En wat deed hij? Hij vervolgde de Joden. Hij beroofde de tempel. Hij doodde ook heel veel Joden. Hij verbood alle Joodse gebruiken en rituelen. De Joden mochten geen offers meer brengen in de tempel. De jongens mochten niet besneden worden. Hij had alle kopieën van de Torah had hij verbrand. Hij had in Israël altaren gebouwd waarop varkens geofferd werden. Hij had een beeld van Zeus opgericht in de tempel. En hij had aan het altaar van de tempel had hij aan Zeus offers gebracht in de tempel van de Joden. En helaas gingen vele Joden ook daarin mee. Maar niet allemaal. Er waren ook Joden die in opstand kwamen tegen het Hellenisme. En op een gegeven moment, zo rond 167 voor Christus, kwamen een aantal regeringsfunctionarissen van de Seleuciden naar een dorpje toe, een Judees dorpje toe, om een zekere priester, die heette Mattathias, om hem zo ver te krijgen om ook offers aan een heidense god te brengen. Deze Mattathias was een Jood, in hart en nieren. En wat gebeurde er? Deze Mattathias weigerde niet alleen om dat te gaan doen, maar hij slachtte ook een Jood af die naar voren kwam, die het wel ging doen. En vervolgens slachtte hij deze regeringsfunctionaren af. En met zijn vijf zonen vluchtte hij vanaf dat moment naar de heuvels. En wat deed hij? Hij riep het volk op tot een opstand. Na zijn dood, de dood van deze Mattathias, nam Judas zijn oudste zoon, die bijgenaamd wordt als Maccabeus, dat betekent de hamer. Hij nam de leiding over de opstand. En hij stond bekend om zijn gorilla-tactieken die heel succesvol bleken te waren tegen de veel grotere legers van deze Antiochus de Vierde. En nadat ze vrijheid hadden geproefd, dus de Joden, nadat zij echt weer vrijheid hadden geproefd, besloten deze Hasmoneërs, ze behoorden tot de Hasmoneese dynastie, besloten ze te gaan strijden voor totale religieuze en politieke onafhankelijkheid. Zij wilden gewoon weer vrij zijn van al die bezettingen. En deze strijd staat dan bekend als de Maccabeese opstand. Nou, in deze opstand nam Judas Maccabeus Jeruzalem terug van deze Antiochus de Vierde. En hij herstelde de tempel. En hij herstelde de tempeldienst op 14 december 164 voor Christus. En door deze overwinning is het Joods feest Chanukka ontstaan. En wat elk jaar door de Joden gevierd wordt. En als je jezelf ooit hebt afgevraagd wat het feest van de inwijding van de tempel in Johannes hoofdstuk 10 vers 22 is. Misschien heb je dat is een van die dingen waar je misschien heel snel overheen leest, want je weet niet wat het is. Maar mocht je jezelf ooit hebben afgevraagd, wat is nu het feest van de inwijding van de tempel, Johannes 10 vers 22, dan weet je het nu, het is Chanukka. Jezus zelf vierde het ook. En dus van 110 tot 63 voor Christus genoten de Joden weer van gehele autonomie en van heel veel vrijheid, totdat de Romeinen weer aan de macht kwamen. Nou, ik heb hiermee slechts het allerkleinste tipje van de sluier gelicht. En ik hoop hiermee een grof raamwerk te hebben gegeven. En een achtergrond waarop we in de volgende studie een aantal belangrijke gebeurtenissen kunnen gaan schetsen. Wat ons veel meer duidelijkheid gaat geven voor de dingen in het Nieuw Testament. Ik hou het vandaag kort. Dus tot slot dit. Alhoewel deze periode van 400 jaar voor velen stil leken te zijn, was de God van de Bijbel in deze periode keihard aan het werk. Hij was echt keihard aan het werk. En hij was aan het werk om de wereld klaar te maken voor de komst van zijn Zoon Jezus Christus, de Messias. Er moesten nou eenmaal bepaalde dingen, bepaalde zaken op het wereldtoneel op zijn plaats komen te staan voordat Jezus kon komen. Aan het begin van het Nieuwe Testament zien wij dat Johannes de Doper de mensen oproept om paraat te zijn voor de komst van de Messias. Ik geloof dat nu ook, anno 2024, in onze stille jaren, tussen aanhalingstekens, dat God keihard aan het werk is om bepaalde zaken op het wereldtoneel op zijn plaats te zetten. En dan met het oog op de wederkomst van Jezus Christus. Dus, yes, Maranatha. Lijkt God stil te zijn in je leven? Dat kan, hè? We hebben soms van die momenten, of soms dagen of weken of maanden, soms misschien wel jarenlang, dat God echt stil lijkt te zijn. Nou weet je, het kan heel goed zijn dat God jou in deze stilte aan het voorbereiden is voor de wederkomst van Jezus Christus. Paulus schrijft heel veel mooie dingen over dat wij ertoe bereid moeten zijn, dat wij erop voorbereid moeten zijn. En daar zal ik het volgende week ook meer over gaan hebben. Maar het kan zijn dat God jou in de stilte aan het voorbereiden is voor de wederkomst van Christus. En zoals Paulus ook schrijft, ik vertrouw erop dat Hij die in jou een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. God is keihard aan het werk in jouw leven. Of je het nu merkt of niet. Of je leven stil is of niet. Of je denkt dat God stil in je leven is of niet. God houdt nooit op met werken. Tot het allerlaatste blijft God in ons leven aan het werk. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u een harde werker bent. Dank u wel dat u nooit slaapt of sluimert. Heer, dank u wel dat u altijd aan het werk bent in mijn leven, in onze levens. Het zij als uw wedergeboren kinderen, het zij als mensen die nog niet geloven, Heer, ook daar bent u aan het werk om deze mensen tot u toe te trekken. Heer, dank u wel voor de stilte in ons leven. Dank u wel dat we soms het idee hebben dat u gewoon niet te bereiken bent. Dat u niet tot ons spreekt. Al lezen we de Bijbel, Heer, het gaat aan ons voorbij. Verzeker ons alstublieft vandaag van het feit dat wanneer wij die momenten hebben, Heer, dat we gewoon weten, dat we geloven, dat we erop mogen staan, dat u alsnog aan het werk bent. Heere, niets bij u is weggegooid. Geen enkel moment. Dus Heere, help ons. Help ons alstublieft. Help ons om onszelf ook aan u over te geven, zodat u dat voorbereidend werk in ons kan doen, zonder enige belemmering van de wereld, hier het vlees, de Satan. En dat wij, ja Heere, in alle vreugde u zullen navolgen, waartoe u ons ook leidt. Dus Heere, nogmaals, wij verwachten het van u. Wij vragen het u. En we willen zeggen, Heer, dat we van u houden. En zoals deze broeder ook net zei, Maranatha, kom snel. Het is hoog tijd, Heer, dat u komt. Althans, vanuit mijn beperkt oogpunt. In Jezus' naam. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.